Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, in de naam van Hem die hemel en aarde schiep en die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen nu en overwegen nu de woorden van Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt, mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, vers 8. Gemeente met de kerk van onze Heer Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En nadat wij met de kerk der eeuwen ons geloof hebben beleden, zingen wij het 7e vers uit Psalm 26. Daar wordt uw lof verbreid. Psalm 26 vers 7. Belijden wij nu ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen de Heer onze God vragen om zijn zegen over deze dienst. Laten wij hem bidden om zijn Heilige Geest. Genadige, barmhartige en trouwe Heere in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus. We komen tot u, zoals we zijn, en we kunnen dat niet zomaar anders maken, en alle gedachten zijn er die in ons rondgaan, al onze zorgen, al onze moeite, maar ook onze zonden. En als we tot u komen, kunnen we ook niets meebrengen of aandragen wat wij u zouden kunnen aanreiken. Iets om te betalen, iets om te geven, iets om u gunstig te stemmen, iets om te offeren. Helemaal niets dan alleen maar uw eigen woord, wat u zelf hebt gegeven. Al die woorden van u, die hebt u tot ons gesproken, keer op keer. En die lezen we in ons Bijbeltje. Zo nodigt u ons hartelijk en vriendelijk om te komen. Zo roept u het ons allemaal toe. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Kom dan, laat ons samen richten. Al waren je zonden als scharlaken zo diep rood. Ik zal ze witter maken dan sneeuw. Komt allen tot mij die vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. En zo komt u tot uw gemeente, nu ook. En wij komen alleen maar met uw woord en wij komen ook, en dat is ook uw woord, wij komen ook met de Zoon van uw liefde, met onze Heer Jezus Christus. En we pleiten op hem, we pleiten op heel zijn leven, op zijn werk, op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn opstanding. We pleiten op heel zijn offer, op dat ene woord dat hij heeft gesproken. Het is volbracht. En we hebben niets anders om op te pleiten, om bij u te komen, om u aan te roepen, om tot u te bidden, dan alleen zijn offer. En wij vragen, Heere, om uw Heilige Geest. En we hebben nog maar kort geleden over Pinkster in het bijzonder nagedacht en met elkaar ook erover gesproken en de verkondiging gehoord dat uw geest is uitgegoten, uitgestort op alle vlees. Er is geen beperking. Het is onbegrensd. En wie zal hem kunnen tegenhouden? Wie zal hem kunnen weren? En wij vragen u, Heere, om dat krachtige werk van de Heilige Geest. En het hangt niet van ons voorstellingsvermogen af, of ons vertrouwen, of onze welwillendheid, of onze motivatie. Maar wij pleiten op uw woord dat u onszelf uw Heilige Geest geeft. Ook in de gebeden, dat we leren bidden door hem. En dat hij zelf onze gebeden doorademt. En dat hij zelf ons leert wat onze nood is, onze verlegenheid, onze onmacht, maar ook onze zonde, al onze belemmeringen, ons ongeloof. En zo komen wij, Heere, bij u en wij vragen u, wees ons nabij en geef dat we ons verbazen en verwonderen over uw werk in ons leven en in het leven van de gemeente. Zegen heel uw kerk wereldwijd, waar uw kerk maar samenkomt. Ja, veel diensten zijn alweer achter de rug. En toch bidden wij u op deze zondag voor uw wereldwijde kerk, uw vervolgde kerk ook, die samenkomt in een strafkamp, in een gevangenis, waar op ditzelfde moment als wij in vrijheid en vrede hier samen zijn, Mensen worden verhoord, gemarteld om Jezus wil. En mensen vanwege hun belijdenis worden gepijnigd en geslagen en gefolterd. En wij vragen u, Heer, om standvastigheid, maar ook die hoop op u die nooit zal beschamen, omdat uw liefde in hun harten is uitgestort. En geef, Heer, dat door al deze dingen heen vijanden met God verzoend worden door het bloed van Jezus, uw Zoon. Zegen ons als gemeente nu, ook hen die met ons meeluisteren, nu of later, alle zieken van de gemeente, hen die het moeilijk hebben, ouderen en ook hen die eenzaam zijn. En open uw woord voor ons, ook wel dit gedeelte, dat ons toch altijd wel raakt. Het is ontzaggelijk wat er gebeurt, wat we lezen. Het is verschrikkelijk en ook huiveringwekkend, maar wel uw woord. En wij vragen u, Heere, dat we toch in deze weerbarstige woorden de stem van de goede herder horen, die zijn leven gaf voor de schapen, die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hoor ons in zijn naam. Amen. We lezen, gemeente, in Handelingen 5. Handelingen 5. Tot en met vers 16. En we willen vanavond stilstaan bij de eerste 11 versen. Dat is de geschiedenis van Ananias en Safira. Handelingen 5. En een zeker man met name Ananias met Safira zijn vrouw verkocht een haven en onttrok van de prijs, ook met medeweten zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven ware, bleef het niet van u, en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? U hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias deze woorden horende viel neer en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uur daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het dat u onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie de voeten degene die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neer voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen ze uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit horen. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote achting. En er werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden, menigte beide van mannen en van vrouwen, al zo dat zij de kranken uitdroeg op de straat en legde op bedden en berkens, opdat als Petrus kwam ook maar de schaduw iemand van hem beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam, gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. Hier eindigt onze schriftlezing, gemeente. En zoals ik u zei, wij willen bij de eerste 11 versen stilstaan, de geschiedenis van Ananias en Safira. Ik heb voor u 3 steunwoorden voor u om de preek te volgen. Het eerste woord is geven. Er wordt in de eerste gemeente gegeven. En daar willen we bij stilstaan wat dat betekent. En het tweede woord is liegen. Ananias en Safira, beide liegen. En ook daar willen we bij stilstaan. En het laatste woord is vrezen. De gemeente vreest. Als dit is gebeurd, en bij dat woord vrezen willen we ook stilstaan. Deze drie woorden, geven, liegen, vrezen. We gaan samen zingen, gemeente van Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. U kent mij, u doorgrondt mijn daden, u weet mijn zitten en mijn staan. En ook het laatste vers, doorgrondt men, kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En het eindigt met het gebed, doe mij met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 1 en 14 van Psalm 139. Ik heb voor u enkele mededelingen, enkele maar. In de diensten van zondag 6 juni hopen voor u voor te gaan in uw midden. Dominee J. Prins uit Ede om 10 uur en om 18:30 dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. En u ontvangt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor algemene doeleinden. En de tweede collecte is bestemd voor de evangelisatie. Psalm 139 vers 1 en vers 14. Ja, gemeente, het is wel een huiveringwekkende geschiedenis. En een geschiedenis die ook wel vragen oproept. Want de Bijbel spreekt toch van vergeving en vernieuwing, berouw, bekering. Was dat er niet voor Ananias, niet voor Safira? Ze hebben nog maar net hun zonde gedaan. En ze vallen zo dood neer. Schokkend, dat is het toen ook geweest in de gemeente, dat lezen we ook. Maar ook nu schokkend voor ons. En als je verklaringen leest, uit een brede oogst aan verklaringen, dan zie je hier en daar ook wel het worstelen met deze ontzaglijke werkelijkheid. Uitleggers die bijvoorbeeld trachten duidelijk te maken dat het niet om een straf van God gaat, maar dat het een hartstilstand van Ananias was vanwege de heftige commotie, consternatie, de woorden van Petrus, en dat Safira hetzelfde overkwam. Of een andere uitlegger die het een leerverhaal noemt en zegt: het is niet werkelijk gebeurd. Het is een leerverhaal om iets van te leren. Maar ja, gemeente, we hebben nog even doorgelezen. En we lezen welke gevolgen het heeft gehad in de gemeente en dat er een grote vrees is gekomen. Daar hopen we zo ook nog wel bij stil te staan. Het doet zich niet voor als een parabel of een leerverhaal, maar als een geschiedenis. Maar wel een geschiedenis die ons voor vragen stelt, want misschien weten de jongens en meisjes dat ook wel, dat Jezus op een dag met zijn discipelen ergens is en ze worden niet ontvangen daar. Ze zijn niet welkom. En dan vragen discipelen aan Jezus: zullen we vragen om een vuur uit de hemel dat deze mensen verteert? Een vuur dat losbrandt over deze, ja, deze mensen die vol van verzet zijn. En dan ziet Jezus zijn discipelen aan en hij zegt tot hen: jullie weten niet van welke geest je bent. En Jezus onderwijst hen over zonde, maar ook over vergeving. En toch, gemeente, dit is wel het woord van de Heere. En hoe moeten we dit duiden? En wat betekent het voor ons, deze geschiedenis die zo schokkend is, te meer omdat daar het leven is in de eerste gemeente. En dat doet toch sterk denken aan Psalm 133. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Dat is het leven van de eerste gemeente. En dat is indrukwekkend, want dat leven in de eerste gemeente, en dat is een leven, ja, in gemeenschap, niet alleen met elkaar, dan kun je het met elkaar goed hebben, dat kan er zijn, maar het is ook een leven in gemeenschap met de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. En zo leeft die gemeente. En alles wordt gedeeld. U weet wel, er zijn wel eens mensen geweest in de tijd dat het communisme wat vitaler was dan nu, hoewel. En die mensen trokken die lijn door naar het communisme. Alles delen, geen eigendom, geen bezit meer hebben. En alles is van een ieder. In ieder geval het materiële. Maar dat is toch in de eerste gemeente heel anders, want dan gaat het om vrijwilligheid. Er wordt vrijwillig gegeven, er is geen enkele druk. En dat is voor deze geschiedenis van vanavond ook wel belangrijk. Er is geen verplichting, er is geen last die opgelegd wordt aan niemand, ook niet aan Ananias en Safira. Aan niemand wordt een last opgelegd. Men geeft vrijwillig. U zegt dat is wel mooi, dat is ook wel goed om te doen. Er zijn ook collecten voor algemene doeleinden, voor de evangelisatie. Het is goed dat we dat doen. En als u daar zo over nadenkt, ja, dat is het eerste steunwoord, dat geven in de gemeente. Dan zegt u wellicht, ja, er moet ook wel heel wat betaald worden. De lampen die branden, soms moet het orgel gerepareerd worden, het gebouw moet onderhouden worden, er zijn wat werkzaamheden die plaatsvinden. Maar ja, er zijn ook allerlei andere dingen. Denkt u ook maar aan de voorgangers bijvoorbeeld. En dat allemaal vanwege de dienst aan de Heere. En ja, daar collecteren we voor. En dan ook nog wel diaconaal. Voor hen die het moeilijk hebben. Misschien juist dan nu in coronatijd. Ja, en u zegt dat is wel goed om te doen. Maar ik zou toch wel aan u willen vragen. Weet u wat het Bijbelse geven betekent? Wat eigenlijk de diepste motivatie is van het Bijbelse geven? Ja, dat is niet zomaar. Dat is maar niet omdat er nu eenmaal nood is. Want dat zou, en dat zeg ik met alle respect en eerbied door gemeente, maar dat zou ook in elke vereniging of club zo kunnen zijn. Dat je met elkaar zegt, ja, er moet wat betaald worden, dus laten we wel een potje maken met elkaar. En dan kunnen we wat uitgaven doen. En dan kan zo ons werk verder gaan. Maar dat is niet de diepste motivatie. In Psalm 146 lezen we vestel prinsen geen betrouwen. En het woord dat daar voor prinsen staat, gaat niet om adel. Prins en prinsesjes zoals wij dat kennen in ons land. Maar het gaat om mensen die vrijwillig geven. Dat vinden we al als de tabernakel wordt gebouwd. Dat er mensen vrijwillig geven. Dat is aan de Heere geven. En ten diepste Bijbels, gemeente, is het wat Hij zelf gegeven heeft. Dat geven we ook aan Hem. Vrijwillig en van harte geven. Vanwege de Heere. Vanwege Zijn gave. En die lijn vinden we ook helemaal, gemeente, in het Nieuwe Testament. En dan noem ik maar twee momenten. Het eerste moment in de eerste brief aan Timotheus, 1 Timotheus 3, vers 16 met name. In 1 Timotheus 3 schrijft Paulus over de diaken. En als hij over de diakenen schrijft en over het diaconale werk, dan onverwacht lezen we in vers 16, buiten twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En je zou je afvragen, hoe komt Paulus ineens bij die waarheid, bij dat heilsfeit? Dat is omdat daar ons geven Bijbels vandaan komt. Omdat God zijn eigen lieve zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zo geven wij vanuit de gevende liefde van de Vader die zijn zoon gegeven heeft, vanuit de gevende liefde van de zoon die zichzelf gegeven heeft. En om nog een voorbeeld te noemen, gemeente, in 2 Korinthe 8, maand Paulus de Korintiërs aan om te geven. En hij noemt als voorbeeld de Macedoniërs. En heel opvallend wat Paulus schrijft. Hij schrijft aan die Macedoniërs niet alleen maar dat ze gaven, maar schrijft Paulus, ze gaven eerst zichzelf. En toen hebben ze ook gegeven voor de dienst van de Heere. Zij geven zichzelf. Dat is het geven in de christelijke gemeente. Jezelf geven, of zoals ons Heidelbergse catechismus het noemt, als een levend dankoffer. Dat is het Bijbelse geven. En daarom zou je ook in een dienst nooit een collecte kunnen overslaan. Of het werk van de diaconie. En het gaat minachten of op een tweede plaats stellen. Of wat relativeren. Want het gaat om het geven vanuit het evangelie. En heel het evangelie van de Heer Jezus Christus gaat om geven. Wat kunnen wij de Heere geven? Wat geven wij hem, gemeente, wat hij ons niet eerst heeft gegeven? En alles heeft hij ons gegeven, wat hebt u, dat u niet hebt ontvangen. En wij geven, en niet als een terugbetaling, als een wederdienst, maar wij geven van harte, omdat God zelf een gulle God is. En zo werd in de gemeente gegeven. Psalm 133. Die zegen van de Heer, het werk van de Heilige Geest. Dat geven. Ja, dat is wel heel belangrijk. En onmisbaar. Om toch nog wel een voorbeeld te noemen, gemeente. Het gebeurt ook bij het Heilig Avondmaal. Dat is ook zo'n teken, heel betekenisvol. Er zijn wel eens misverstanden over gerezen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik ken wel gemeenten die het geven aan de tafel hebben afgeschaft. Met als motivatie, komt, koopt zonder prijs en zonder geld, Jesaja 55. Maar dat is wel een misvatting. Want het is een hele oude traditie van duizenden jaren oud om te geven. Juist als we gedenken aan de tafel van de Heere, die unieke gave van een drie-enig God. Jezus Christus, die zelf gekomen is en zichzelf gegeven heeft. Filippenzen 2. En die het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn, maar zichzelf vernederd heeft tot de dood aan het kruis. En zo geven wij omdat hij gegeven heeft. Dat is het leven van de gemeente. En dan zijn er Ananias en Safira, zijn vrouw, die ook geven. En ik zei u al dat was geen plicht. Dat was niet zozeer gevraagd. Dat lezen we ook wel in de woorden van Petrus. Wel, en dat is het gedeelte ervoor, was er het geven van Barnabas. En dat lezen we in hoofdstuk 4. Die een akker had en die verkocht en hij bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Zijn uitleggers, gemeente, die denken dat dat, ja, een handeling was die in de eerste gemeente een handeling was van offeren. Niet zozeer een sacrament, maar wel iets dat men kende. Je verkocht iets en dat hele bedrag, dat legde je helemaal aan de voeten van de apostelen. Dat gaf je ten diepste aan de Heere. Het is allemaal van u, Heere. Ik heb het allemaal ontvangen. Het zijn allemaal uw zegeningen. En ik breng het bij u alles wat ik verkocht heb. En dat is geen plicht. De Bijbel kent wel in het Oude Testament de tienden. Ja, en zo bezien geeft Ananias met zijn vrouw nog 5 keer zoveel. 50%. Misschien nog wel meer, want wellicht was die haven, wat het ook geweest is, een akker, land, een boerderij. Nou, dat maakt niet uit, hè. Niet zijn enige bezit. We nemen aan, vanuit de hele geschiedenis, dat het een welgesteld man was. En vrouw, beide. En dat ze rijk waren. En dan komt dat overleg, dat is er kennelijk geweest, Ananias en Safira. Wat gebeurt er? Ze praten met elkaar. Ze willen ook wel een gave geven. Waarom? Ja, Barnabas heeft dat ook gedaan. Zou er toch iets van een zeker aanzien zijn geweest in de gemeente? Een bepaalde status? Iemand die wel veel gaf, aanzienlijk? De edele van het volk, hè, met Psalm 146. Ook wel een kant die wel moeilijk is, kan ook in de gemeente zo zijn, kan ook nu zo zijn. Gaat het niet alleen om geven, maar ook wel welke positie heb je in de gemeente? Ben je in tel? Word je gezien? Heb je een zeker aanzien? Heb je een bepaalde positie? U weet wel, gemeente, hoe moeilijk dat kan liggen. En hoe moeilijk mensen dat kunnen ervaren. Ooit heb ik eens iemand gesproken die zo verdrietig was omdat hij niet gekozen was als oudering. En hij zei het eigenlijk maar heel eerlijk tegen mij in een persoonlijk gesprek. Ja, hij zei eigenlijk ben ik heel geschikt, ik kan het niet begrijpen. Ik weet er ook helemaal geen raad mee. Ja, een positie in de gemeente. U voelt wel, gemeente, in het leven van die eerste gemeente kruipt nu iets. Ja, van jaloezie, van naijver, posities. En Ananias en Safira zijn daar kennelijk op de een of andere manier mee bezig. En ze willen wel heel graag iets bereiken waarmee ze voor een bepaald voetlicht komen, maar toch niet tegen elke prijs. Ze willen wel geven, maar ook niet alles. Maar misschien denkt u nu ook wel, ja, maar dat is toch ook wel legitiem, dat mag toch ook wel, dat is toch niet verwijtbaar. Het zou toch wel kunnen zijn dat je inderdaad een deel van iets dat je verkoopt, het zou nu vandaag ook nog wel zo kunnen zijn dat je iets verkoopt en dat je samen bespreekt thuis, wat zullen we geven? Nou, niet alles, dat hoeft ook niet, dat wordt ook niet gevraagd, maar de helft, ja, dat is ook goed. En Petrus zegt het later ook, dat had ook wel gemogen. Dat was helemaal niet illegaal en dat was ook niet verwijtbaar, dat was ook geen zonde. Maar nu, dan komen we bij het liegen, gemeente. Daar is Ananias en hij legt het aan de voeten van de apostelen. Het is alsof hij zonder woorden zegt en misschien is het ook wel met woorden gegaan, dat weten we niet. Hier is wat wij hebben verkocht. Hier is het. Hier is de prijs van het land dat we hadden, ons bezit. Dat hebben we verkocht. En dat geven we aan de Heere. Ja, u zegt dat is een leugen, maar ja, dat gaat toch wel wat kriebelen bij ons. En wij zeggen zo van, ja, er worden toch wel meer leugens verkondigd. En ik weet wel zeker, gemeente, dat niemand van ons, niemand vrij uit zou gaan. Een van de uitleggers schrijft bij heel deze geschiedenis, als de Heere zo zou handelen vandaag, zoals hij toen in de eerste gemeente in die situatie gedaan heeft, wie in de gemeente zou nog in leven zijn. Ja, gemeente, het is wel waar, er zijn ook uitleggers die zeggen, dit, wat Ananias gedaan heeft en wat Safira gedaan heeft, dit is de zonde tegen de Heilige Geest. En daarom was er ook geen berouw of bekering meer mogelijk. De meeste uitleggers denken daar toch iets anders over en wijzen dat niet zo aan. Maar waarom is het toch zo ernstig, deze leugen? Een leugen is wel ernstig, gemeente. Onze Heidelbergse catechismus, in de zondag die gaat over het negende gebod, zegt, het is het heldere werk van de duivel. En die jongens en meisjes, die weten wel, dat helemaal in het begin, de schepping, Adam, Eva, de zonde, hoe is de zonde begonnen? Met een leugen. Satan die een vraagteken plaatst achter de goedheid van de Heere. En die vraagtekens plaatst bij de woorden van de Heere. Twijfel strooit ten diepste een leugen die geloofd wordt door Eva en door Adam. Elke leugen is een leugen die voortkomt uit de vader der leugenen. Zo noemt Jezus de duivel, de tegenstander. Een leugen. Nee, het is maar niet iets, ja, zo van, we jokken allemaal wel eens. Ja, het is niet helemaal precies waar, maar een leugen. En niet alleen een leugen, gemeente, maar gierigheid. Dat hangen aan het bezit, geld en goed. Dat komt ook wel dichtbij, toch? Iemand die over deze geschiedenis schreef, vroeg zich af, heeft Ananias gezien op de opstanding der doden, op de opstanding van de Heer Jezus Christus, op de heerlijkheid die wacht, heeft hij zijn handen uitgestrekt naar dat vaderland? Heeft hij gezocht de dingen die boven zijn? Of was hij helemaal, ja, in bezit genomen door zijn bezit? Bezeten van je bezit. Geld en goed. Ja, gemeente, wat kan het ons allemaal bezighouden? Dat weet u toch ook wel? Geld en goed. En wat kun je er zorgen over maken? En ermee bezig zijn, tijd en aandacht gaat er naar uit. Hoort u wat Jezus zegt? Vergader geen schatten die op de aarde zijn. Daar komt de mot bij, het gaat roesten, het kan gestolen worden. Vergadert u schatten in de hemel en op een andere plaats. Zoek eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen je worden toegeworpen. Ananias, waar klem je je aan vast? Ook dat bezit van je, dat halve deel dat je zo heimelijk wilt achterhouden, dat laat jou straks in de steek. Daar kun je niet op bouwen, daar kun je je leven niet op zetten. Dat zal je teleurstellen. Je zult er afscheid van moeten nemen. Ananias, waar klamp je je aan vast aan een goede naam in de gemeente? Aan de helft van een stukje bezit. Aan geld en goed. Aan een imago, gemeente. Het komt voor ons allemaal toch ook heel dichtbij. En dan liegt Ananias. En hoort u wat Petrus zegt, Ananias? Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? En Ananias zegt dat niet als een verontschuldiging. Zo van, Petrus zegt dat niet als een verontschuldiging voor Ananias. Zo van, Ananias, ik begrijp wel dat de boze dit doet in je hart. Dat doet de duivel, die geeft het je in. Maar meer zo, dat heb je toegelaten. Daar stond je hart voor open. En wat zegt de Bijbel als het gaat om het werk van de duivel? Allerlei verzoekingen, gemeente, voor u en voor mij en voor jou. Vlucht van de duivel, weersta hem. Sta tegenover hem, strijd tegen hem. Roep de Heer aan, verlos ons van de boze, want hij neemt bezit van ons. Ja, door bezit, door geld en goed, Door imago en op allerlei manieren neemt hij bezit van je hart. En hij verovert je hart. En hij verleidt. Hij verlokt. Hij leidt je in strikken waar je niet meer uit loskomt. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? U hoort, gemeente, wat het evangelie zegt. Wordt vervuld met de Heilige Geest. U zegt, ja, dat moet komen. En dat moet me geworden. Dat moet in me komen. En dat moet ik maar hopen. En daar mag ik wel om vragen. Maar Paulus geeft het ook aan, gemeente, als een opdracht. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Hoe dan? Leven bij het woord van de Heere, je daarin verdiepen, daarmee bezig zijn, je weg laten kruisigen door het leven van de Heer Jezus Christus, door zijn kruis, door zijn opstanding, waardoor hij de dood heeft overwonnen, waardoor hij de macht van de boze, de macht van de duisternis heeft gebroken. In zijn naam zijn wij meer dan overwinnaars. Ananias, waarom heeft de Satan je hart vervuld dat je de Heilige Geest liegen zou? Oma, zegt een van de kinderen, heeft Ananias toch niet tegen Petrus gelogen? Ja, dat ook wel, maar allermeest tegen de Heilige Geest. Daar is Petrus, die in de naam van de Heer Jezus de gemeente leidt. En daar is Ananias, die tegenover een apostel liegt en ten diepste tegen de Heilige Geest. Dat is niet, gemeente, alleen maar in woorden wat Petrus doet, wat Ananias doet, maar dat is ook in praktijk. Zo kan het ook. Dat je niet alleen in woorden liegt, maar ook in je leven liegt, met je leven. Met je praktijk, dat heel je levenspraktijk haaks staat op je belijdenis. Dat heel je levenspraktijk, je dagelijks doen en laten, helemaal niet spoort met je christen zijn. Helemaal haaks staat op de Bijbel. Een leugenachtig hart, een leugenachtig leven en leugenachtige woorden. Als het van je gebleven was, Ananias, dan was het van je gebleven. Je had het mogen houden. Wat hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? Het is maar niet een impuls. Het is maar niet een opwelling van Ananias. Maar een plan dat hij heeft gemaakt. De leugen. U hebt niet mensen gelogen, maar goden. En toch, gemeente, wellicht denkt u toch, maar ik vind het toch wel een hele straf. Als Petrus nu had gezegd tegen Ananias, Ananias, bekeer je en leef. Word eerlijk. Keer je af van deze leugenachtige praktijken. Buig onder het woord van de Heere. Maar dat zegt Petrus niet. Die indringende woorden spreekt Petrus, woorden van oordeel. Uitleggers vragen zich af, gemeente, is het tucht of is het een oordeel? Er zijn uitleggers die zeggen dit is tucht. Maar andere uitleggers zeggen nee, tucht, dan is het de bedoeling dat er berouw en bekering volgt en herstel en genezing. Maar dit is dan geen tucht, maar meteen een oordeel. En toch is het ook tucht. En daar kom ik zo nog wel op terug, gemeente. Namelijk voor heel de gemeente. Maar eerst dit. Ananias valt neer en hij geeft de Geest. Daar is meteen het oordeel. Weerbarstig, jawel. Maar mag ik u een paar dingen noemen? U moet het zo zien. We hadden het al over het paradijs. Adam en Eva in zonde gevallen. Daar is de schepping van de Heere, die heerlijkheid. En Adam en Eva die de Heere kennen aan de wind van de dag. En in eerlijkheid en oprechtheid, in zuiverheid met hem leven. Zo transparant. En daar is Satan, Adam en Eva en een leugen. En hier is de nieuwe schepping. Ik zal een nieuw verbond geven. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Een nieuwe schepping, een nieuwe gemeente. Of zoals Jeremia profeteert, kinderen die niet liegen zullen. En er is dat leven van de gemeente, Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Iemand schrijft bij deze geschiedenis een paradijselijk leven, een heerlijk leven in die gemeente. Vol van liefde, gestempeld door het leven, met en vanuit de Heer Jezus Christus. En hier is Satan, opvallend gemeente, vindt u niet? Weer een man en een vrouw en Satan de tegenstander en een leugen om dat werk te beschadigen, te vernielen, de mensenmoordenaar vanaf het begin. Om dat werk van de Heere, dat prille leven van de christelijke gemeente, in zekere zin gemeente, de eerste bladzijden van de kerkgeschiedenis. Ik hoop dat u van de kerkgeschiedenis houdt. Je zou kunnen zeggen, het boek Handelingen is het eerste kerkgeschiedenisboek. En daar zou je over na kunnen denken, er zijn onder kerkhistorici ook verschillende opvattingen over. Je kunt ook zeggen, ja, het begint al bij Adam, de kerk. En dan hebt u een punt. Maar laten we vanavond zeggen, het eerste kerkgeschiedenisboek, daar is die eerste gemeente van de Heer Jezus Christus. De gemeente van het nieuwe verbond. En daar is Satan meteen. Om dat te vernielen, te bekrassen. Jongens en meisjes, jullie weten wel, dat kan gebeuren op school, dat je iets heel moois hebt gemaakt. Het lukt niet altijd, hè? Een mooie tekening. Of iets van klei, of iets anders, iets heel moois hebt gemaakt. En dan kan het wel eens gebeuren dat er iemand uit je klas is en die maakt het kapot. En dat gaat soms per ongeluk, maar het kan ook wel eens expres zijn. En dan is heel je tekening. Ja, dat is maar een voorbeeld. Maar nu dat heilige, heerlijke werk van de Heere. Dat werk van zijn Heilige Geest. Die maakt dat leugenachtige mensen die geneigd zijn om niet de waarheid te spreken, om te liegen, dat die mensen wandelen in de waarheid. En dat die mensen gevangen genomen worden door de waarheid, dat is positief. Dat die mensen vrijwillig geven. En dat ze elkaar dienen, elkaar lief hebben. En daar is Satan, die Ananias en Safira aanport, opstookt. En als je iets houdt, dat hoef je niet te zeggen. Dat hoeft niemand te weten. En als je het aan hun voeten neerlegt, je zult zien wat een plaats je in de gemeente krijgt. En dan sterft Ananias. Doet Petrus het? Door zijn woorden? Dat lezen we niet in de tekst. Maar het is een sprake Gods. De Heere spreekt door zijn daden. En dat is al het eerste gemeente wat ik u ter overweging wil meegeven. Dat is dat prille werk van de Heilige Geest. De herschepping, de nieuwe schepping. Dat dreigt gehinderd te worden door Satan. Dat is wel een goed woord, gemeente. Want ik zou aan de jongens en meisjes willen vragen. Weten jullie wellicht met welk woord het boek Handelingen eindigt, het laatste woord van het boek Handelingen, dan hebben we al die geschiedenissen gelezen van de verkondiging van het evangelie. Het evangelie gaat de wereld in, de apostelen verkondigen het. Ze worden vervolgd, ze worden verdrukt, ze worden verhoord. Ze ontvangen geestelingen. Ze worden in de gevangenis opgesloten. Maar dat evangelie gaat door de wereld. En het laatste woord van het boek Handeling is ongehinderd. Zo gaat het evangelie door de wereld. Het zou mooi zijn, gemeente, als er weer eens een hele kerkgeschiedenis verschijnt. Hè. We hebben een aantal van die series. Kerkgeschiedenis, misschien hebt u er ook wel eentje thuis staan. Bijvoorbeeld van Praamsma, een hele bekende. Die zou je als titel mee kunnen geven. Ongehinderd. Maar hier wordt het werk gehinderd. Dat wordt elke keer gehinderd. Komt elke keer onder druk te staan. Dat is al een eerste overweging. Waarom de Heere zo krachtig en zo abrupt en zo radicaal ingrijpt hier. En u ziet ook wat de gevolgen zijn, daar kom ik zo nog op terug. En een tweede overweging is, die Calvijn ons noemt, Gods weegschaal is een andere weegschaal dan mijn weegschaal. Wij vinden, wij menen, wij beoordelen. En mag ik het u heel eerlijk vragen, gemeente? Staat de Heere nu niet in de beklaagde bank en zijn wij aan het oordelen? En is hij niet de hoogste rechter, roept Abraham niet zo aan? De hoogste rechter, de rechter van hemel en aarde, zal God geen recht doen? Is hij niet de meest zuivere rechter die je ooit zou kunnen bedenken? De kenner van de harten, zo wordt hij ook in de boek Handelingen aangeroepen. O God, u bent de kenner van de harten, de hoogste rechter. Dat is een tweede overweging. En wat we ook wel mogen bedenken, gemeente, is genade nu niet een recht geworden? Want God doet recht. En als we het over ons eigen leven hebben, als God nu ons leven zou beëindigen, en als we Jezus niet kennen, doet God dan onrecht? Is genade een recht geworden? Ik wil daar niet te veel over uitweiden, maar genade is wel genade. En hier stelt de Heere, onze God, de rechter van hemel en aarde, een helder teken. En dat heeft vrucht voor heel de gemeente. En ik wil zelfs wel zeggen, voor heel het vervolg in het boek Handelingen. Grote vrees in heel de gemeente. En dan is er nog Safira, die ook in die leugen volhardt. En Petrus vraagt het haar. En je voelt, zij had nog kunnen zeggen nee. Nee, het klopt niet, het is niet waar. En ook zij valt dood neer. Een heftig teken. Maar we komen bij het laatste. Er is grote vrees over de gemeente. En u ziet de gevolgen in wat we verder hebben gelezen tot en met vers 16. Een grote zegen, vruchten op de arbeid van de apostelen, het werk van de Heilige Geest. Vele, vele menigte van mannen en vrouwen die tot de gemeente worden toegedaan. En die geloven in de Heer Jezus Christus. Maar nu dat vrezen. Ja, je kunt wel eens iets vrezen, maar dit Bijbelse vrezen, de Heere vrezen. Het zou als een ouderwets woord kunnen zijn, het vrezen van de Heere. Maar het is wel een heel wezenlijk Bijbelwoord, gemeente, het vrezen van de Heere. Weet u wat opvallend is? Als wij in ons leven vrezen, voor iets vrezen, voor iemand vrezen, laat ik dat voorbeeld maar gebruiken, als wij voor iemand vrezen, dan mijden wij, dan vluchten wij. Je vreest en je zegt, ja, daar moet ik niet zijn. Ik weet niet of u dat kent, ik ben zelf in Rotterdam geboren en getogen, en in mijn jonge jaren wist je van bepaalde wijken, bepaalde straten, ja, daar moest je eigenlijk niet komen. Die vreesde je, die moest je mijden. Als je dan een volle wijk had en je moest daar toch wel door, omdat het daar ook bezorgd moest worden, dan reed je daar een beetje lastig door die straten. Vrezen en mijden. Maar in de Bijbel is dat helemaal andersom. Denk u maar aan Psalm 34. Vrees de Heere, vertrouwt hem te alle tijd. Vrezen en vertrouwen, dat hoort helemaal bij elkaar. Het vrezen van de Heer. Hoe vrees je dan? Zien op zijn macht, op zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn heiligheid. En ik zeg het gemeente met alle eerbied en alle voorzichtigheid, maar stel dat God niet heilig zou zijn. En hij zou onredelijk zijn, onrecht doen. Of ook liegen, of niet betrouwbaar zijn. Hoe zou je hem kunnen vrezen? Hoe zou je hem kunnen vertrouwen? Maar wij vrezen hem vanwege zijn heiligheid. Vanwege zijn heerlijkheid. En hij is zo consistent, dat er geen woorden zijn te vinden voor zijn integriteit, voor zijn betrouwbaarheid. Van hem kun je helemaal op aan. Grote vrees in de gemeente. Maar gemeente, wellicht zit u toch nog wel met één ding. En jullie ook. Dat liegen. Wie gaat er vrij uit? Wie? Wie? Iemand? U? Jij? Ik? Wat zegt de Bijbel? Niemand. Niemand. Psalm 24. Wie kan de berg van de Heere opgaan? Dat gaat over zijn heiligheid. Wie? De man die rein van hart en hand, zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden, die nooit liegt. Die kan de berg van de Heer op wie? Niemand. Als ik aan jullie vraag, jongens en meisjes, weten jullie toch iemand, één, die helemaal rein van hart is en van handen en ook rein van lippen, en die nooit heeft gelogen. Ja, onze Heer Jezus Christus. Heel zijn leven. Wij zouden het geen dag, geen uur volhouden. Heel zijn leven. In heel zijn doen en laten. Colossense 1 en ook Hebreeën 1. Die laten ons iets horen hoe de Zoon van God helemaal weerspiegelt de heerlijkheid en de heiligheid van God zelf. God in het vlees geopenbaard, maar zonder zonde. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is niet een stralenkrans of iets dergelijks, maar het gaat over zijn heiligheid, zijn ultieme heiligheid. En zo heeft onze Heer Jezus Christus geleefd. Heel zijn leven. In al zijn betrekkingen. En ook in de praktijk van zijn leven. Wij met onze leugenachtige praktijken. Nee, maar Jezus, de Zoon van God, volkomen integer. In heel zijn leven. In alles wat hij deed. Dat was, ja, hoe moet ik het zeggen, gemeente? Je kunt er geen woorden voor vinden. Congruent, dat viel helemaal samen. Dat was een heerlijke eenheid. Van leven en denken en van doen en laten en spreken en zwijgen. U weet wel, gemeente, ik kan er niet te lang mee stilstaan, maar u weet wel hoe het bij ons is. Je kunt wel eens iets zeggen tegen iemand. Je krijgt een cadeautje op je verjaardag. Je zegt, oh, wat mooi, wat ben ik er blij mee. 'S Avonds denk je, marktplaats of de kringloopwinkel. U weet hoe het gaat. Dat is heel ons leven, is daar vol van in alle opzichten, tot de kerk toe en in de gemeente, in onze heiligste verrichtingen. En u vraagt, wie kan dan bestaan? Wie kan dan bestaan? Hier is Jezus, de Zoon van God. En hij heeft de last van de toorn van God over onze leugenachtigheid, over onze leugens, over onze leugenachtige praktijken gedragen. En hij werd voor leugenaar uitgemaakt. Deze zegt dat hij de Zoon van God is. Blasfemie. Hij heeft zich de koning van de Joden gemaakt. Hij heeft gezegd dat hij de tempel zou afbreken. En er waren vele valse getuigen om Jezus heen, die het allemaal aanwezen en hem toeriepen. En hem verweten dat hij gelogen had. Jezus, die iets zegt, gemeente, wat wij nooit kunnen zeggen. Jezus zegt niet, en die jongens en meisjes die kunnen het aanvullen, die kennen die tekst ongetwijfeld. Jezus zegt niet, ik spreek de waarheid, maar ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid. Zo is hij. En nu zegt het evangelie, als de waarheid u vrij maakt, dan zult u werkelijk vrij zijn. Dan word je bevrijd van je leugenachtigheid. En dan leert de Heilige Geest ons dat wij leugenaars zijn en dat God waarachtig is, die zijn getuigenis hebben aangenomen, hebben verzegeld dat God waarachtig is. God kan niet liegen. En ik ben een leugenaar. En als u ermee topt, gemeente, en als u denkt dat geldt nu helemaal voor mij, ik ben ook zo iemand in mijn praktijk, en het kan zelfs wel zijn dat er iemand meeluistert of hier is, die zegt, ja, ik heb een dubbel leven. Ik heb een levenspraktijk, het is maar goed dat niemand het weet. Dan mag ik u van harte uitnodigen. Nee, ik moet het wel anders zeggen, gemeente, de Heere nodigt u hartelijk uit. En die roept u toe, bekeer je, verlaat dat pad. Geloof het evangelie, wend je tot Jezus. Die zegt, ik ben de waarheid, ik kan je vrijmaken. Ik bevrijd je uit die strikken. Die knopen, die trek ik los in je leven. En ik maak dat je eerlijk wordt, in beginsel eerlijk wordt. En dat je je leugens gaat belijden. En dat je inderdaad, ja, inderdaad als een bedrieger komt bij Jezus, de Zoon van God. Ja, er zijn mensen, gemeente, u weet dat wel. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik ben zo heel bang. Ik ben zo heel bang dat ik mezelf bedrieg. En er zijn ook wel voorgangers die dat voeden. Vele jaren geleden stond dominee Isaac Kok in Rotterdam-Zuid in de Maranatenkerk en die maakte korte metten met al dat zelfbedrog. Wat een diepste zelfbeklag was. Vaak. En hij zei, daar hoeft u niet over te tobben of u uzelf bedriegt. U bent een geboren en getogen bedrieger. En u moet met heel uw leven, met uw onoprecht hart, als een bedrieger naar Jezus gaan die de waarheid is. Naar de Zoon van God. En aan zijn voeten het leren. De waarheid maakt vrij. De Heere vrezen en vertrouwen. Die vrucht in de gemeente. Ja, gemeente. Nog twee dingen, we gaan eindigen. Het is alsof de Heere hier in Handelingen 5... als in één moment, één keer, in het begin van heel de kerkgeschiedenis, iets laat zien van het laatste oordeel. En zo is het maar één keer gebeurd, ons tot waarschuwing. Maar hij laat ook hier iets zien, in wat er verder volgt, in dat heerlijke leven van de gemeente. Van de hemel. Het leven van de eerste gemeente als een hemel op aarde. Een afspiegeling ervan. Want naar die grote dag reizen we toe. En in de hemel zal geen leugen meer gesproken worden. Daar zal eeuwig de waarheid worden gesproken. Eeuwig de waarheid. God is goed. En het Lam van God heeft ons verlost van al onze zonden en heeft volkomen betaald. Lof zij het Lam van God. Amen. Gemeente, wij zingen nu van Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, we bidden u om uw Heilige Geest, die ook uw gemeente heiligt in de waarheid en maakt tot een eenheid. En we bidden om dat werk ook in onze gemeente. En dat we ook onze gaven geven werkelijk omdat u uzelf hebt gegeven. Voor zondaren, voor vijanden, voor tegenstanders. Geef, Heere, zo uw zegen over de verkondiging van uw woord en dat niemand van ons u zou wantrouwen of verdenken in uw liefde, in uw goedheid, in uw ontferming. Maar dat we de toevlucht tot u zouden nemen in het vertrouwen dat u in Jezus uw Zoon ons tot een vader wilt zijn. Zegen heel uw gemeente. En gedenk ons in uw ontfermen en zegen ons in de week die voor ons ligt. Stel ons tot een zegen ook voor anderen. Wees u met hen die het moeilijk hebben, die zorgen hebben in onze gemeente. Maar ook in ons land, Heer, we danken u dat er een versoepeling is. We merken dat in allerlei opzichten tegelijkertijd. Vrezen wij nog wel. En wij vragen u, Heer, geef daarin ook verder voorspoed en een terugkeer naar het leven, vooral in uw gemeente. Dat we samen naar uw huis kunnen samen zingen met heel uw gemeente, zonder alle beperkingen. Wat zal het zijn? Wat verlangen wij naar? We hopen erop, Heren. Geef zo uw zegen over de scholen, maar ook over de gezondheidszorg. We bidden u voor onze overheid, geef hen wijsheid, ook nu bij de afbouw van maatregelen. En geef in al die dingen dat uw koninkrijk komt, ongehinderd. Hoor ons in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Tot slot zingen wij, gemeente, het 18e en 19e vers van Psalm 119. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En het 19e vers wendt mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw bewegen. 18 en 19 van Psalm 119. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. God zegen.